Als er zoveel reacties zijn losgemaakt, dan zou je stapels vragen verwachten. Maar u bent kennelijk allemaal murf geslagen of zo, want ik heb er maar 4 gekregen. Dus dat valt nogal mee. Maar misschien hebt u gedacht, ik neem de kans te baat om een mondelinge vraag te stellen. Eens kijken of we daar naartoe komen wat de tijd betreft. In een gemeente heb je baby's in het geloof en volwassenen. Hoe ga je met elkaar om dat je toch beide tot volle bloei en aanvulling komt, omdat je zo verschillend bent en toch samen één lichaam wilt zijn? Niet alleen wilt zijn, je bent het ook. Dat is heel belangrijk om dat steeds goed te verstaan. Wij zijn een lichaam. Of je goed functioneert is vers 2, maar je bent het. Het is eigenlijk toch een beetje ook de gezinssituatie. Het beeld van groei is ontleend aan het beeld van kinderen. En de vraag zou je dus ook kunnen toepassen op een gezin. Daar heb je ook volwassenen en kinderen samen bij elkaar. En dat gaat heel goed. Ten eerste omdat die volwassenen van die kinderen houden. Het zijn toevallig hun eigen kinderen. En die kinderen houden van die volwassenen, omdat het hun vader en moeder zijn. Die volwassenen tonen hun volwassenheid juist daarin dat zij begrip hebben voor die kinderen. Dat die kinderen ook kinderen mogen zijn, al naar gelang de leeftijd. Daarin tonen zij hun volwassenen en dat is in de gemeente ook zo. Niet alle fysiek volwassenen in de gemeente zijn ook geestelijk volwassenen. Dat zien de kinderen, de baby's in het geloof ook, dat ook helaas sommige oudere christenen zich nog wel eens infantiel gedragen op geestelijk terrein. Daar zouden heel wat voorbeelden van te noemen zijn, ook in het Nieuwe Testament. Juist daarin blijkt de volwassenheid van de volwassen gelovigen ook, dat zij kinderen kinderen laten zijn. Niet dat ze er genoegen meenemen dat het altijd kinderen blijven, dat doe je met je eigen kinderen ook niet. Als er groeistoornissen optreden, dan hol je naar de dokter. Maar kinderen mogen wel kinderen zijn. Een 2-jarig kind hoeft zich niet als een 6-jarige te gedragen enzovoort. En omgekeerd, kinderen, waarom houden kinderen van hun ouders? Omdat die ouders zorg aan hen besteden. Want dat geldt zowel voor biologische ouders als voor pleegouders. Omdat die ouders zorg aan hen besteden. Omdat die ouders veiligheid en zekerheid bieden. En omdat die ouders liefde uitstralen. Last but not least. En zo is het ook in een gemeente. Waarom kunnen kinderen, als het goed functioneert, het zo goed hebben bij die volwassenen, om precies diezelfde redenen. Ze krijgen eten en drinken van die volwassenen. En ze krijgen zorg en aandacht. Ze zijn daar veilig en geborgen. Ze worden daar serieus genomen. Ondanks hun nog jeugdig stadium. Enzovoort. Dus de parallel met het gezin kan hier heel goed helpen om te begrijpen hoe ook kinderen in het geloof en volwassenen met elkaar omgaan. Je moet elke keer bij zich in het geloof. Het gaat dus niet om het feit dat je ook letterlijke kinderen en letterlijke volwassenen hebt. Dat is nog weer een ander aspect. Vaak gaat dat natuurlijk ook wel een beetje hand in hand. De letterlijke kinderen zijn ook nog geestelijk gesproken kinderen. Maar laten we goed bedenken dat er ook jeugdige mensen kunnen zijn die vaak veel volwassener zijn in geestelijk opzicht dan sommige ouderen die geestelijke groeistoornissen vertonen. Dus daarom kun je dat niet helemaal gelijk trekken. Het gaat niet alleen maar over hoe gaan ouderen en jongeren met elkaar om. Dat is ook best een belangrijk probleem. Maar hier gaat het specifiek over de baby's in het geloof en de volwassenen in het geloof. U zei, bij de doop ontvang je niets. Ja, behalve natuurlijk een boekje of iets dergelijks. Maar ontvang je bij de doop met de Heilige Geest ook niets? Graag verduidelijken. Nou, dat is niet zo moeilijk. Als we het over de doop sek hebben. Ja, sek betekent droog, dat is eigenlijk niet zo toepasselijk. Maar als je het over de doop hebt zonder nadere toevoeging, dan gaat het over de waterdoop. Dat is wel interessant. Ik ben wel mensen tegengekomen die bijvoorbeeld in Romeinen 6, gedoopt tot de dood van Christus, die dachten dat het daar overal ging over de doop met de Heilige Geest. Ik geloof dat waar het gaat over de doop zonder nadere toevoeging, bijvoorbeeld ook in Efeze 4, dan gaat het altijd over de waterdoop. Als het gaat over de doop met de Heilige Geest, en dat gebeurt in de brieven trouwens, alleen maar in 1 Korinthe 12, vers 13 geloof ik. Als het gaat over de doop met de Heilige Geest, dan gaat het altijd om die nadere toevoeging die dat verduidelijkt. En daar heb ik het dus niet over gehad. Uiteraard, als je gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan komt de Heilige Geest ook in je wonen. Maar ik heb het gehad over de waterdoop. De waterdoop is een symbool. Ik ga nou maar niet proberen uitleggen waarvan, want dan jaag ik de fariseeën en de sadduceeën weer tegen elkaar in het harnas zoals Paulus deed. Maar het is in elk geval een symbool ergens van. Het verwijst ergens naar. Net zoals het avondmaal een symbool is. Een symbolische maaltijd. Die naar iets anders verwijst, zoals elk symbool dat doet. Dan een mooie vraag over gaven en natuurlijke talenten. Kunt u hier iets meer over zeggen? Vaak is er een verband tussen je natuurlijke aanleg en je geestelijke gaven. Hoe weet je of iets een gave is? Als je natuurlijke talenten in de handen van de Heere geeft, zodat hij ze kan gebruiken, is het dan je gave? Dat zijn een paar mooie vragen. In eerste plaats dit. Je staat vaak, misschien kun je wel zeggen altijd, is er verband tussen je natuurlijke aanleg en je geestelijke gave. Als iemand een geestelijke gave van een pastor, dus een pastorale aanleg heeft, dan is die altijd gebaseerd op een natuurlijke aanleg. Iedereen kan wel leren enigermate te luisteren, maar sommige mensen zijn gewoon in dat opzicht natuurtalent. Als ik vraag als mentor aan mijn studenten, waar ben jij goed in? Dan hoor ik nog wel eens een keer, dat vind ik heel interessant dat ze dat al zo vroeg zich bewust zijn, ik kan goed luisteren. Dat is dan heel mooi als je dat van jezelf weet, want dat kan de Heere gebruiken. Ik noem meteen aan bij het laatste wat er op dat briefje staat. Als je dat in de handen van de Heere God geeft en je gaat je openstellen voor mensen om je heen en ook mensen in je eigen gemeente om te luisteren, dan kan de Heere dat wonderbaar gebruiken. Heel veel mensen kunnen dat zo goed, terwijl je denkt dat is heel makkelijk, maar dat is helemaal niet makkelijk, kunnen het zo goed dat die mensen die tegen je aanpraten het gevoel hebben dat ze een heel fijn gesprek met je gehad hebben, terwijl je alleen maar geluisterd hebt. Dat is het wonder daarvan. Maar dat is een natuurlijke aanleg. Een natuurlijke aanleg is niet automatisch een geestelijke aanleg. Een geestelijke gave. Daarvoor is nodig van de kant van de mens precies wat hier aan het einde van die vraag staat. Namelijk dat je dat zelf ook actief in dienst van de Heere God stelt. En hem bidt dat te zegenen en te gebruiken in zijn dienst. Laat ik de gave van leraar nemen, dan heb je hetzelfde. Een leraar die de waarheid van God uiteenzet, moet daarvoor een natuurlijke bekwaamheid hebben. Hij moet kunnen praten. En hij moet kunnen uitleggen. Hij moet de indruk geven aan de mensen dat ingewikkelde dingen eigenlijk toch op de keper beschouwd zo eenvoudig zijn. Let goed op. Niet iedereen die goed kan uitleggen is ook begaafd om leraar te zijn in de gemeente. Dus het is niet hetzelfde. Als je de natuurlijke aanleg hebt, ben je nog niet automatisch gezegend met die geestelijke gaven. Hoewel, als weer gebeurt wat hier aan het einde staat, als je dat ook heel bewust legt in de hand van de Heere God, opdat hij het zegent en bruikbaar maakt, ja, dan is het een andere zaak. Maar dan denk ik ook alweer vaak, want waar begint het nou, dat het de Heere God is die zelf dat verlangen ook in het hart werkt. Dus dan gaat het eigenlijk toch weer van hem uit. Het is heel simpel, als je iets goed kunt, dan wil je dat in het algemeen ook graag. Ik kan het alleen maar volhouden om 4 avonden in de week bijbellezingen te houden. En zondags ook nog eens 1 of 2 keer. Omdat het ook fijn is om het te doen. Daar geneer ik me ook helemaal niks voor. Ik ga je niet zitten vertellen, ik vind het zo moeilijk en zo zwaar. Dat is toch onzin. Dan zou ik het absoluut niet volhouden. Dus het is ook een zegen, het is een vreugde om het te mogen doen. Als de vakantie eindelijk weer voorbij is, een vreselijke tijd. En de bijbellezingen beginnen weer. Dan ben ik weer gelukkig. Ik weet nooit goed die kerstdagen. Ik vind het altijd heerlijk om naar uit te kijken. En als de dolbeest weer voorbij zijn. Hebben jullie dat nou ook of niet? Nou ja, goed, daar hebben we het helemaal niet over. Maar, dus als je iets graag wilt. Als je iets goed kunt, dan heb je er ook vreugde aan. Dat is in het algemeen zo. Dat wil niet zeggen dat het niet zwaar is. Dat het niet moeilijk is. Maar het is ook helemaal niet erg voor een mens als hij talenten heeft ontvangen om uit te proberen hoe ver hij met zijn talenten kan gaan. Ik merk aan mezelf als ik op mijn routine ga, dan heb ik een nieuwe uitdaging nodig om te kijken hoe ver ik kan gaan. Door moeilijke onderwerpen of door dingen aan te vatten die ik nog niet eerder gedaan heb. Want het is ook heel erg om elke keer op halve kracht te werken. Dat is niet goed voor een mens. Onthoud dat maar eens een keer. Probeer maar eens. Ja, dat is goed. Ik heb daar ergens aanknoping. Probeer dat maar eens. Dat is echt goed voor een mens. Probeer het maar eens uit hoeveel talent de Heere God je gegeven heeft. Als je er de kans voor krijgt. Hoe ver je kan gaan. En dus het is helemaal niet erg om het zwaar erbij te hebben. Het is juist wel goed, het is wel gezond. Ziet, er zit toch wel een Calvinist in mij, hè, als je goed luistert. Calvinistisch arbeidsethos. Dus er is een verband. Er is geen geestelijke gave zonder natuurlijke bekwaamheden. Maar je mag die stelling niet omdraaien. Niet iedereen die bepaalde natuurlijke bekwaamheden heeft, heeft ook die geestelijke gave. Want daarvoor is toch een bijzondere toerusting van de Heere God nodig. En ook aan jouw kant, maar dat komt eigenlijk ook van de Heere God, het verlangen om die gave voor hem te gebruiken. En ook die gave tot ontplooiing te brengen. Stel je voor dat iemand ontzettend goed iets kan uitleggen, maar hij studeert niet. Dan heeft hij niks om uit te leggen. Hij kan het dus heel goed. In de 19e eeuw had je mensen die ontzettend goed met computers konden omgaan. Alleen je had geen computers. Je had in de middeleeuwen ontzettend goede, ja daar denk ik wel eens over na, ontzettend goede automonteurs. Hoogbegaafd. Alleen je had geen auto's. En het is heel merkwaardig, als die uitvindingen er zijn, dan blijken er ineens een heleboel mensen op aarde te zijn die daar enorm goede talenten voor hebben. Dus, maar die hadden ze al die eeuwen al, die mensen. Maar dat kwam er niet uit. Dat kwam er niet uit. En zo is het hier ook, als je die gaven dus niet gaat ontwikkelen, als er geen gelegenheden zijn. Ik denk in een gemeente van 1000 mensen zouden er makkelijk 20 mannen regelmatig met het woord kunnen dienen. Maar A, door de structuur van die kerk krijgen ze de kans niet. En B, het gevolg is dat ze ook veel minder studeren dan ze anders wellicht gedaan zouden hebben. Want als ze studeren is het alleen maar voor zichzelf. Ze krijgen niet de kans, ondanks dat ze de bekwaamheden hebben, om die gaven te gebruiken. En voor de kerkstructuur niet eens voor te veranderen. Als je nou die 1000 gemeenten opsplitst in gemeente 20 van 50, dan kunnen al die 20 mannen. Waarom lachen jullie nou? Dat is toch heel serieus? Zo is het. Er zijn zoveel begraven talenten waar mensen niks mee doen. Dat kweekt een heleboel geestelijke luiheid in de hand. Kijk, in de 16e eeuw kon ik dat wel begrijpen. Toen waren er heel veel mensen die konden niet eens hun naam schrijven. Heel veel mensen konden dus ook helemaal niet studeren. Dat er toen geestelijke leiders waren in gemeenten die ver boven de anderen uitstaken, dat was toen een nood. Maar vandaag, waar iedereen kan studeren, waar iedereen boeken kan lezen, waar heel veel mensen hogere opleidingen volgen, daar leven we nog steeds bij die noodmaatregel uit de 16e eeuw. Waarom? Er zijn tallozen die in de gemeente met het woord kunnen dienen en daar de gelegenheden niet voor krijgen. En ook eigenlijk niet op zoek gaan naar andere gelegenheden waar ze dat dan wel kunnen doen. En zo zijn daar, is de natuurlijke talent daar, ook in principe de geestelijke uitrusting, maar hij wordt in het stof begraven. Dat is wel jammer, eigenlijk. Met evangelisten, dat is ook zo. Maar kijk, daar heb je dat ook zo. Hoe merk je nou, dat is ook in, staat ook in die vraag eigenlijk, hoe merk je nou of je die gaven hebt? Doe een beetje denken aan het grapje van iemand die tegen een ander zegt, kun je piano spelen? En die ander antwoordt, ik weet het niet, ik heb nooit geprobeerd. Nou, dan weet je dus dat hij het niet kan. Maar je weet nog iets. Het feit dat hij het nooit geprobeerd heeft, is ook veelzeggend. Want mensen die talent hebben voor piano, Mozart begon het al met 3 jaren op dat ding te tingelen. Nou is niet iedereen een Mozart, maar als je muzikale kinderen hebt, die kunnen niet van die piano of van die gitaar afblijven. En dan zeg je op een gegeven moment, dat kind moet hoog nodig naar les. Ja? 7 jaar, dames en heren, is de goede tijd. Of nog eerder, maar in ieder geval niet later. Maar dat zie je aan dat kind. Dat zit in dat kind en het moet tot ontplooiing gebracht worden. Nou, waaraan kan je zien dat iemand een evangelist gaven heeft? Omdat hij niet later kan om mensen de evangelie te verkondigen. Dat is toch heel simpel? Als iemand 40 jaar, zijn hele leven christen geweest, zegt hij mij, ja, ik weet eigenlijk niet of ik wel even evangelisten gaven heb. Ik zeg, heb je dan geen verlangen om mensen de evangelie te verkondigen? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik zeg, nou, dan weet ik wel dat je die gaven niet hebt. Want dat is het eigenaardige als iemand die. En dat is net zo goed met pastoraal. Ja, misschien heb ik wel pastorale gaven, je hebt eigenlijk geen idee. Nou, ik vind het fijn om naar mensen te luisteren. Ik vind het fijn als mensen bij je komen met hun problemen. Nog sterker, komen ze ook naar jou toe, omdat mensen intuïtief aanvoelen dat jij daarvoor een aanleg hebt. Daaraan weet je het. Doen dus gewoon. Doen. Begin maar. Hier is er al iemand die zich meldt. Die wil meedoen. Oh, nee, heeft een vraag. Oh, pardon. Ja. Even voor de luisteraars thuis. Ja, want het wordt allemaal opgenomen en dan horen ze iemand in de verte. Hoe zit het dan met Mozes die helemaal geen zin had? En die was bovendien 80, dat is een beetje late roeping. Toen hij eindelijk geroepen werd om dat volk te leiden. Ik vind dat soort voorbeelden uiterst gevaarlijk. Er is maar één Mozes in het hele Oude Testament. Er is maar één Mozes in de wereldgeschiedenis. Terwijl wij met duizenden christenen in Nederland zijn. Er zijn ook in de kerkgeschiedenis maar heel weinig Mozesfiguren. En die hebben soms ook wonderbaarlijke levensgeschiedenissen en wonderbaarlijke roepingen. Maar tegenover die paar Mozesen die je ook in de kerkgeschiedenis hebt, staan miljoenen gewone X's en Y's. Onbekende mensen, hele gewone mensen. En die moeten niet naar Mozes kijken. Mozes sloeg met 40 jaar iemand dood. Nou, daar begint het al. Als je daar wou gaan spiegelen. En daarna werd hij 40 jaar schaapherder. En toen met 80 jaar werd hij door de Heer geroepen. En hij werd 120 jaar. En toen met 80 had hij geen zin meer. Ja, luister eens eventjes. Ik ken bij ons in de gemeente ook heel wat mensen van 80 die ook geen zin meer hebben. Dat kun je toch niet vergelijken. Ik heb het niet over de 80ers. Ik heb het over de 20ers. Dat is de normale orde. Mozes is de uitzondering die de regel bevestigt. Maar velen worden jong geroepen. Jeremia, die had ook geen zin. Maar dat was weer omdat hij nou weer zo heel jong was. Die wordt nog een jongen genoemd in Jeremia 1. En die werd op zeer jonge leeftijd geroepen tot een zware taak. Waarvan hij zei, Heere God, maar dat kan ik helemaal niet. Veel te zwaar voor mij. Dat is heel normaal en heel natuurlijk. Maar er loopt maar één Jeremia rond in het Oude Testament. Dus je moet uitkijken met dat soort voorbeelden. Waar we toch niet aan kunnen tippen. En die ook een hele unieke plek hebben. Wie zou er nou in de schoenen van Jeremia willen staan, die zijn hele leven gepredikt heeft, terwijl wij menselijk zouden zeggen zonder veel succes. Afschuwelijk, niemand ambieert dat. Hij liep af en toe met zijn kop tegen de muur, letterlijk. Nee, dat is vreselijk. Maar dat is gelukkig niet de normale orde. Dat zijn de grote godsmannen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn om je daaraan te spiegelen, aan de apostelen en noem maar op. Wij zijn die gewone mensen van Efeze 4. En in de gewone orde van dingen zie je dat God ons allemaal een taak geeft. En de ene wat meer op de voorgrond en de andere wat meer op de achtergrond. Al nadat wij de Heere God ons talenten heeft gegeven. En normaal is het zo. Kijk, normaal is het zo dat je ook dat fijn vindt om dat werk te doen. Maar dat wil niet zeggen dat je het altijd fijn vindt. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om schoolmeester te zijn. Maar ik heb een gruwelijke hekel aan tentamens nakijken. Ja, bij elk werk hoort iets dat niet leuk is. Maar ik vind het wel heerlijk om voor zo'n stel jonge honden en hondinnen te staan. Dat vind ik fantastisch. Dat vind ik. Maar elk werk heeft ook zijn nare kanten. Ook het prediken, s'avonds nog weer een hele rit naar huis terug te maken. Vooral als het een beetje verder weg ligt, velen dan gaat nog wel. Ja, dat zijn de nare kanten. Als ik uit Groningen of Zeeland terugkom, dat is dan niet altijd even leuk. En dan kom je laat in je bed en 's morgens moet je weer vroeg eruit. Dat is, maar goed, dat is met al het werk zo. En elk werk kan ook wel eens ontzettend zwaar zijn. Ik vind het fijn, ik vind het een zegen dat ik oudste bij ons in de gemeente mag zijn. Maar ik vind het ook erg zwaar. Er komt heel veel verantwoordelijkheid op je af. Veel kritiek, want hoge bomen vangen veel wind. En dat hoort er ook bij. Dat is ook een van de redenen waarom heel veel mensen het niet willen doen. Dus aan elke werk zitten prachtige mooie kanten. Je verlangt er ook naar. Maar als je eraan begint, dan merk je ook dat het heel zwaar is. Pastoraal werk is ook heel zwaar. En niet erg dankbaar werk vaak. Nou, dus dat zijn die kanten, die horen er ook bij. Goed, we gaan naar de laatste vraag. Zie, dat wordt toch nog laat. U bracht een scheiding aan in innerlijke eenheid en uiterlijke eenheid binnen de kring van gelovigen. Ook zei u dat de innerlijke eenheid belangrijker is dan de uiterlijke. Maar ik vraag me dan af hoe ik straks tegen de verhoogde Christus kan uitleggen dat ik één was, maar toch niet. Kan er wel een scheiding gemaakt worden tussen innerlijk en uiterlijk? Eén is toch één en niet één is gescheiden. Alleen eenheid van hart is dan toch een dooddoener. Ja en nee. Er zit een heleboel kant aan deze vraag. Heb u nog even? U hebt toch geen andere afspraken vanavond, hè? Dat is toch een belangrijke vraag. Misschien was het een beetje onvoorzichtig van mij te zeggen, die innerlijke is belangrijker dan de uiterlijke, want het is toch een beetje appels en peren vergelijken. Die uiterlijke eenheid is natuurlijk ook belangrijk. Al was het alleen al als een getuigenis naar buiten toe. En daarom stelt de vraagsteller terecht die kwestie aan de orde van de uiterlijke verdeeldheid. Nu vind ik wel dat je verdeeldheid en verdeeldheid hebt. Als verdeeldheid het gevolg is van nijd en twist. Zodat je dus ja, een andere kant uitkijkt als je elkaar tegenkomt. En pas geleden sprak ik met een paar Urkse dames. Urks, niet Turks, Urks. Die vertelden hoe dat vroeger ging in Urk als ze naar de kerk gingen op zo'n klein eilandje. Waar je geloof ik alle 10 soorten gereformeerd bij elkaar had op 1 eiland. Dat is nou echt oer-Hollands, hè. En dan liepen natuurlijk de bonders van die kant naar een kerk daar. En daar kwamen de christelijke gereformeerden, die liepen dan dwars daar doorheen. En allemaal met starre, strakke gezichten natuurlijk. Allemaal op weg naar de ware kerk. Ja, dat ging zo vroeger. En de hervormden kochten bij de hervormde bakker. En de gereformeerden die kochten bij de gereformeerde bakker. Dat was heel gewoon, maar dat was niet goed. Dat was niet goed. In dat opzicht is er heel veel goede verandering gekomen. Er zijn heel wat muurtjes een stuk lager geworden. Het is op zichzelf, misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak, maar het is op zichzelf niet zo erg om verschillend te zijn van elkaar. Dat is ook een kwestie van wat je gewend bent. Als je je hele leven in één soort gemeenschap bent opgegroeid zoals ik, dan kun je waarschijnlijk nooit ergens anders meer goed wennen. Als ze me veroordelen zouden om in een reformatorische kerk plaats te nemen, dan zou ik er het beste van maken wat ik kon. Maar ik zou me daar waarschijnlijk toch nooit wennen. Daarvoor heb ik 57 jaar in een andere gemeenschap gezeten. En dan krijg je er nooit helemaal uit. Maar, en dat je dus verschillend bent ook. De een zingt liever psalmen en de andere zingt liever opwekking. Ik zing ze allebei graag trouwens, op zijn tijd. Maar dat hoort ook bij een stijl van gemeente. En de een zingt liever ritmisch en de ander niet ritmisch. En de volgende die doet het liever zus en de volgende doet het liever zo. De volgende hoort liever een orgel en de volgende liever een drumstel met een paar gitaren. Dat is op zichzelf helemaal niet zo erg. Dat is ook niet per se verdeeldheid. Verdeeldheid is als je elkaar gaat verketteren. Als je denkt dat een orgel eigenlijk stichtelijker is dan gitaren. Dat. Of dat psalmen stichtelijker zijn dan opwekkingsliederen. Dat punt. Of dat jouw kerkstijl of weet ik wat preekstijl beter is. Dat neerkijken op anderen. Dat eigenlijk jezelf boven anderen verheven voelen. Louis Palau, de grote Zuid-Amerikaanse evangelist, die zei eens op een samenkomst voor jongeren. Er zijn 40.000 verschillende christelijke denominaties op aarde. Wat een zegen dat jij dan net toevallig in de ware kerk bent geboren. En dat helpt enorm om een beetje te relativeren hoe de situatie feitelijk is. En ik vind een van de zegenrijke dingen van onze tijd, ecumene van het hart, zoals u het hier noemt, eenheid van het hart, is helemaal geen dooddoener. Dat betekent dat we leren waarderen wat God ook aan andere gelovigen heeft toevertrouwd. We leren waardering op te brengen voor het anders zijn van die anderen. En te zien dat zoals wij het doen niet per se beter is dan zoals ze het daar doen. Ook al doen we het liever op onze manier, dat mag. Als je elkaar maar niet verkettert, als er maar geen scheidsmuren van nijd en twist en wederzijdse afkeer zijn. Die natuurlijk vroeger vaak wel waren, zeker kort na bepaalde scheuringen. Dat is zo triest. Dus dat we aan de ene kant samen beleven De eenheid die er is in Christus, de eenheid van de geest. En ik meen toch ook dat we dat op zulke bijbelavonden beleven. Nou, dan vind ik het eerlijk gezegd niet zo vreselijk. Als we zondags dan kerk zijn beleven, elk op zijn eigen manier. Zoals je dat graag wil, zoals je denkt dat het ook bijbels is. Maar ook gewoon omdat je er zo aan gewend bent. Als je maar niet die anderen verkettert die het anders doen. En dat is wat nog zo vaak gebeurt. En dat vind ik kwalijk. Dat mag niet. En dat, ik weet niet of de vraagsteller daar een beetje tevreden mee is. Ik vind dus dat wij best straks tegen de verhoogde Christus kunnen zeggen dat het heerlijk was op aarde onze eenheid te beleven. Al was het dan niet in organisatorisch opzicht. Maar dat we toch vele gelegenheden hebben te baat genomen om onze eenheid in Christus te beleven. Als u iemand in de trein tegenkomt en u begint een gesprek en u ontdekt dat u allebei christen bent. En u vergeet nou even die Hollandse vraag te stellen van wat voor richting behoort u toe. Stel je eens voor dat u die vraag, die verslikt u, die verbijt u, u gaat hem niet stellen. En u zou samen een heerlijk gesprek krijgen over de Heer Jezus. Dan zou je beleven wat de eenheid is in Christus. Terwijl je misschien toch, als je goed luistert naar die talen Kanaan, anders je denkt, nou, het zou kunnen zijn dat het iemand uit die en die richting is, oké. Maar je zou toch die eenheid beleven. En dat verschil in kerkstijl, noem ik het nou maar even zo, gemeentestijl, dat zou er helemaal niet toe hoeven te doen. Dat zou toch prachtig zijn? Dat is toch ook eenheid? Laat ik het eens anders zeggen, daarmee sluit ik af hoor Henk, voordat je zenuwachtig wordt. Laat ik het anders zeggen. Ik geloof niet dat de Heer Jezus, als Hij zegt, omdat ze alle één zijn, dat wij mogen zeggen dat dat gebed niet verhoord is. Als de Heer Jezus, als de Zoon aan de Vader, zo'n gebed bidt, dan mag je niet zomaar zeggen dat gebed is niet verhoord. Want de Heer Jezus heeft het daar niet over een organisatorische eenheid. Heeft het daar niet over samen op weg. Misschien dat nog in de 21ste eeuw ooit vrijgemaakte Nederlands gereformeerde en christelijk gereformeerde nog eens één worden. Maar wat is er dan bereikt? Een federatie van drie verschillende kerken. Dat is dan een soort ideaal. Zoals een van de bekende voormannen uit die kring onlangs schreef. Och, als ik dat nog eens mocht beleven. Nou, dat is het dan. Een structurele eenheid en een federatie van. Wat hebben ze dan bereikt? Er is er een heel boek over geschreven. Nou, dat is prachtig. De hele evangelische komt in dat boek niet voor. Want zijn horizonnetje is maar zo beperkt. Als hij ooit nog maar eens mocht beleven. Dat vrijgemaakte Nederlands gereformeerde en christelijk gereformeerde in één federatie bij elkaar zaten. Nou, dat ligt voor mij. Dat soort denken ligt ver van mijn bed. Daar kan ik niks mee. Ik ben al lang één met die vrijgemaakte Nederlands gereformeerde en christelijk gereformeerde. En al die anderen. Al die andere soorten gereformeerd. De evangelisch. Ik kan in zekere zin zeggen dat ik me overal thuis voel. Echt waar, dat is nog geen opschepperij. En daarna vind ik het heerlijk om mijn eigen gemeente te zijn. Daar zeg ik er ook eerlijk bij, want daar ben ik nog zo in gewend. Maar ik voel me ook overal thuis. Ik zal nog maar geen voorbeelden noemen, want sommige mensen die nemen me dat dan weer kwalijk. Die voelen zich daar niet thuis. Maar ik geloof dat ik het echt kan zeggen. Want ik zie die mensen allemaal in hun eigen stijl en beleving. Ik weet dat te relativeren. En ik voel dat de kern waar het werkelijk om draait, ook al verwoorden die mensen dat een beetje anders, hetzelfde is als zoals ik het mag beleven. En ik denk dat we daar straks met dankbaarheid voor de verhoogde Christus van mogen getuigen. Dus, maar ik zou me wel schamen als ik straks tegenover de Heer Jezus voor de rechterstoel van Christus zou moeten zeggen, ik heb eraan bijgedragen dat door nijd en twist er nog verdere verdeeldheid in de gemeente is gekomen. Daar zou ik wel over moeten schamen. Of dat ik andere christenen verketterd heb. Of mij boven hen verheven heb gevoeld. Omdat ik bepaalde dingen zoveel beter zag dan zij. Daar zou ik me voor moeten schamen. Maar niet voor het feit dat sommigen liever op hele noten psalmen zingen. En anderen liever opwekkingsliedjes zingen. Om maar even wat te noemen wat vandaag nogal actueel is. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, dan gaan we toch in goede vrede uit elkaar.